hebben het woord goed tussen haakjes gezet, omdat het, dat is wat we willen nastreven met z'n allen. Allereerst ben ik benieuwd om even te horen wie er allemaal aanwezig zijn. Ik heb al een paar mensen net gehoord. Vanuit Hart voor Brabant hoorde ik dat Gabrielle daar was met een aantal mensen. Met hoeveel mensen zitten jullie daar aan tafel? Hart voor Brabant, met hoeveel mensen zijn jullie aan het luisteren?
Met drie mensen.
Met z'n drieën, oké, prima, dankjewel. Ik heb een vierde van jullie, wat Maartje Sijbers, die zit hier bij ons aan tafel vandaag. Ik hoorde West-Brabant al net. Stijn, met wie, hoeveel mensen zit jij? Nou ja, in West-Brabant doet ook in elk geval mee. Brabant Zuidoost, zijn jullie aanwezig?
Ja, we zijn aanwezig met vijf.
Oké, gezellig. Nijmegen. GGD Gelderland Zuid, zijn jullie daar? GGD Gelderland Midden, zijn jullie daar? Ja, het is altijd lastig met die telefoons in luisterstand en op mute, dus ik begrijp dat het even zoeken is. Welke GGD hebben we nog meer? GGD Twente.
Ja, we zijn er met vier man. Oh nee, vijf, komt er nog eentje bij. Vijf.
Ah, gezellig, Carlijn.
Ja, gezellig hè.
Ja. Regio Utrecht.
Ja, wij zijn er ook met zeven.
Oké, Noordoost-Gelderland. En Gelderland Midden, Gelderland Zuid mogen ook nog roepen en West-Brabant ook. IJsseland.
Wij zijn er ook, we zijn met z'n vieren.
Ja, is goed, gezellig.
En GG West-Brabant, wij zijn er ook, vier man sterk.
Ja, mooi zo. Prima. Nou goed, welkom allemaal. We gaan beginnen, dus welkom bij de Tele Arena over het doen van goed onderzoek. We hebben een presentatie gemaakt. Ellen van Jaarsveld, die ook als epidemioloog bij Amfi werkt, en ik hebben een presentatie gemaakt over allerlei grote en kleine praktische aspecten die komen kijken bij het doen van onderzoek. En we hopen dat jullie daar heel veel aan hebben. We hebben van tevoren wat speurwerk gedaan bij de GGD, waar we veel mee, of ja, gewoon bij jullie eigenlijk, bij een aantal mensen van jullie, om even te polsen van wat nou de dagelijkse praktijk rondom onderzoek is op de GGD. En daar hebben we wat mooie feedback op gekregen die we ook in deze presentatie laten zien. En Ellen die is hier op de afdeling Eerste Lijns Geneeskunde en ook bij een andere afdeling op het Radboud erg actief rondom het beleid van kwaliteit van onderzoek en het goed uitvoeren, opzetten en archiveren van onderzoek. Dus die heeft daar heel veel kennis van en ervaring mee. Dus vanuit die hoek hebben we dit met z'n tweeën vandaag gedaan. Jullie mogen door naar slide nummer 2, wat eigenlijk niet echt veel nieuwe informatie bevat, maar slide 3. Dus inderdaad, wat komt er bij kijken bij het doen van goed onderzoek? En we geven veel praktische tips. En als jullie vragen hebben, mogen jullie altijd onderbreken. En we zullen ook naar elk onderdeel even de ruimte geven, ook voor vragen van jullie kant. Op slide 4, we gaan het vandaag dus hebben over het zoeken van literatuur. We gaan het hebben over het verwijzen naar literatuur in je artikel. We gaan het hebben over METC, medisch-ethische goedkeuring rondom onderzoek. En onderwerp 4 is het omgaan met onderzoeksdata en het archiveren daarvan, wanneer je onderzoek is afgerond. Nou, ik wil beginnen met het zoeken naar literatuur, dat is slide 5. Nee, sorry, slide 5. Wat ik van de onderzoekers van de GGD die ik gesproken heb gehoord, is dat de meeste mensen literatuur zoeken op PubMed, op Medline, Google Scholar werd genoemd en ook Google Algemeen werd genoemd. Eén iemand noemde een zoekmachine die was gerelateerd aan het onderzoeksonderwerp en die heette Digibron. Moet ik eerlijk zeggen dat ik daar zelf nog nooit van had gehoord, maar dat is denk ik een zoekmachine die meer op een bepaald thema, daar wil ik zo nog wel wat meer over horen eigenlijk, waar die zoekmachine over gaat. Mensen noemden ook specifieke websites, bijvoorbeeld het RIVM of andere public health centra waar er informatie wordt gezocht. Ik ben trouwens wel benieuwd om te horen wat Digibron is. Kan iemand mij dat vertellen?
Hi, hier Dagmar van GGD Gelderland-Zuid. Wij hebben digitaal gebruikt voor ons onderzoek richting de reformatorische gedeelte. En daar staat van allerlei informatie op waarop het school het ook zijn met bepaalde gezondheidsproblemen omgaan.
Ah, oké. Okay. Ja, helder. Dankjewel, Dagmar. Hoe pak je je zoekopdrachten aan? Wat ik terugkreeg van mijn GGD-bronnen is via PubMed Advanced Search Builder. Ze werken zoveel mogelijk met mesh-termen, met de hoofdonderwerpen, maar ook met niet-mesh-termen, met bijvoorbeeld synoniemen. En dat levert een grote opbrengst op. Nou, ik kan me voorstellen dat het woord mesh-term of PubMed Advanced Search Builder niet bij iedereen een belletje doet rinkelen. Nou gaat Ellen dat zo in de volgende paar dia's ook uitleggen wat dat precies is. Iemand noemde nog even sneeuwballen. Nou, dat is heel effectief, maar dat zullen we ook straks toelichten wat dat betekent. En iemand gaf me aan dat de eerste search ze vaak niet te ver laten teruggrijpen in de tijd. Omdat je door het sneeuwballen ook al vaak in oude literatuur terechtkomt. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld 5 of maximaal 10 jaar terug. En de reden daarvoor is denk ik ook dat je niet te veel, niet te grote overload aan artikelen wil op je bord wil krijgen. Nou, als je nog doorgaat naar slide 6. Ik vroeg ook, werkt je aanpak? Nou, de meesten gaven aan een volmondig ja. Maar ik kreeg ook wat kanttekeningen terug, waaronder dat als je een literatuuronderzoek hebt gedaan en je hebt je onderzoek 1,5 jaar later afgerond, dat vaak de literatuur verouderd is. Nou, ook daar zal Ellen zo meteen wat tips over geven. En iemand gaf ook aan, soms denk ik wel eens, ik doe maar wat. Nou denk ik dat zelf ook best wel vaak. Maar dat vond ik een mooie en oprechte kreet. Nou, ik hoop dat straks na het verhaal van Ellen het jullie wat handvatten hebben gekregen om dat gevoel wat minder te krijgen als je naar literatuur zoekt. Waar mensen tegenaan lopen is dat veel informatie die je nodig hebt voor onderzoek in het, vooral in de publieke gezondheid, dat het niet echt literatuur is en dat het ook met Google niet altijd te vinden is. Ook daar zal Ellen wat over vertellen. Nou, onderzoek duurt lang en literatuur verouderd. Soms krijg je meer hits dan nodig. Ik denk eigenlijk dat dat heel vaak gebeurt. En iemand gaf aan dat soms is er echt niks te vinden op het onderwerp waar ik naar zoek. Dan vind ik het moeilijk te bepalen of dat door mijn zoekstrategie komt of dat de artikelen er echt niet zijn. Ook dat is een punt waar Ellen wat over gaat vertellen. Ik kan me voorstellen dat er hier al wat herkenbare punten in zitten, ook voor de andere mensen die luisteren. En dan geef ik nu graag het woord aan Ellen, die jullie door het literatuurzoeken heen gaat leiden.
Dankjewel, goedemiddag allemaal. Dan gaan we door naar dia 7. En dan ga ik eerst wat toelichten over als je aan de literatuur zoeken bent. En dan heel specifiek als het echt gaat om het vinden van wetenschappelijke literatuur. Ik heb even onderscheid gemaakt tussen zogenaamde grijze literatuur. Dat gaat over meer het vinden van rapporten en alles. En dat doen we zo meteen. Eerst even de wetenschappelijke literatuur. En dan denk ik echt dat PubMed de aangewezen bron is om daar te zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Ik heb de link eventjes erin gezet en ook het beginscherm zoals je het ziet, hoe PubMed eruit ziet. En hoe PubMed eigenlijk werkt, daar komen de meeste artikelen uit tijdschriften die worden opgenomen in PubMed. En vanuit de organisatie worden daar de zogenoemde MESH-termen aangehangen. Dat zijn de Medical Subject Headings. Dus eigenlijk van alle literatuur die daarin staat, wordt gekoppeld aan zoektermen, aan onderwerpen. En daarom is het een goede manier om, als je literatuur zoekt in PubMed, om dan die MESH-termen, die Medical Subject Headings, om die te gebruiken om je onderzoek te vinden. Maar dat hoeft niet per se. Als je een term hebt en je vindt heel weinig onderzoek, dan kun je ook de gewone term invullen en er in het algemeen op zoeken. En dan vind je literatuur waar ook maar dat onderwerp in naar voren komt. Dus als je bijvoorbeeld Q-fever zo zou invullen, dan krijg je het, al komt het in het abstract of al komt het in een referentie, al komt het ergens in het artikel naar voren, dan zou je dat artikel ook vinden met behulp van je zoekstrategie. Wil je het nou wat beperken, want vaak geeft zo'n, als je het in het algemeen invult, krijg je zoveel hits, dan kun je het dus door tussen haakjes mesh erachter te zetten, dan heb je een iets specifiekere zoektocht. Je kunt ook zoeken op auteur. Als je op een gegeven moment weet van nou, deze persoon is toch wel een hotshot op mijn onderwerp, dan wil je soms ook gewoon kijken van nou, wat heeft die persoon dan allemaal geschreven. En dan kun je ook input met juist zoeken op die specifieke auteur om dat bij elkaar te vinden. Daarbij is het belangrijk om, nou zeker als iemand Jansen of Smit of een naam heeft die veel voorkomt, om dan met een streepje en een voorletter dat erbij te zetten. En dat sterretje erachter betekent eigenlijk dat je een tweede of een derde of een vierde voorletter dan niet hoeft te gebruiken. Dat mag dan van alles zijn. Want soms, als mensen meerdere voorletters hebben, dan soms staan ze erin als alleen met een A in dit geval. En soms staat er dan wel A, H, F. Als dat, maar nou ja, niet, dat is niet bij elk artikel altijd hetzelfde. Dus daarom is het dan handig om op deze manier te zoeken. Daarnaast kun je ook natuurlijk op tijdschriften zoeken. Bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent in van nou, wat is er dan verschenen in de Journal of Infectious Diseases, dan kun je dat invoegen in PubMed en dan zet je tussen haakjes Journal en dan krijg je alle hits die in dat tijdschrift zijn verschenen. En natuurlijk is het vooral handig om combinaties van dingen te gebruiken. Bijvoorbeeld inderdaad, er werd ook al genoemd door mensen van ik wil alleen in de afgelopen 10 jaar hebben, dat je dan een onderwerp kiest en zegt nou dat wil ik alleen in bepaalde jaren. In PubMed heb je dan, als je eenmaal je zoektermen en gedaan hebt, krijg je de titels te zien van alle literatuur die ermee te maken heeft. En je kunt sowieso is voor iedereen altijd aan alle abstracts zijn voor iedereen altijd zichtbaar. Daar hoef je geen inlog voor te hebben. Maar om toegang te krijgen tot de hele artikelen moet je wel aangesloten zijn via je bibliotheek. Die moet dan een licenties hebben op tijdschriften. Sommige tijdschriften is voor iedereen toegankelijk, de zogenaamde open access tijdschriften. Maar bij veel tijdschriften is dat beperkt. Nou is er bij de meeste GGD's altijd wel iemand net een Z-nummer die dus een aanstelling heeft bij het Radboud. Dan kun je via die persoon toegang krijgen. Maar dat mag ook altijd van ons. Dus als je in PubMed en je hebt abstract gevonden en maar jij kan vanuit de GGD niet bij de full text komen, dan is het voor al mijn kleine moeite om dat even de PDF te downloaden en naar jullie op te sturen. Dus schroom niet om ons daarbij dan even te contacten. Gaan we door naar dia 8. Iemand zei al van ik heb een beetje het idee dat ik soms maar wat doe. Ik denk dat dat afhankelijk is van je doel. Van waarom je onderzoek of waarom je literatuur zoekt, of dat nou erg is of niet. Ik denk dat het in de meeste gevallen het doel van de zoekstrategie nummer 1 is op deze dia. Dus dat je wat achtergrondinformatie zoekt over je onderwerp om ofwel je onderzoeksplan te maken, ofwel om een artikel te schrijven. En dat je helemaal volledig bent, is daar niet, dat is niet altijd helemaal nodig. Pas wanneer je echt een systematische review doet en dan moet het allemaal heel structureel gebeuren en je moet heel volledig zijn. En eigenlijk als je die kant op neigt, dat je echt zeker wil zijn dat je niks hebt gemist, dan kan ik je eigenlijk alleen maar één ding aanraden en dat is contact een expert. En dat is bij ons hier mensen die bij de medische bibliotheek werken. En daar kun je een één-op-één afspraak mee maken en die help je dan gewoon met jouw specifieke zoekstrategie. Is dat niet, en dat zou in de meeste gevallen zo zijn, hè, hoef je niet zo, ben je niet op zoek naar een systematische review, maar wat algemener, dan kan ik een online cursus van de RU, van de Radboud Universiteit, aanbieden. Die is voor iedereen, of aanraden, dat is voor iedereen toegankelijk, de link staat hierbij. Dan gaan we even naar de volgende dia en dan zal ik je laten zien wat de RU eigenlijk allemaal aanbiedt. Dat is een hele gevarieerde lijst met hele korte online cursussen die je dan gelijk via deze site kunt aanklikken. En onder andere voor PubMed is daar een basis online cursus, maar ook voor meer geavanceerde gebruik van PubMed. En dat kun je daar allemaal doen. Dan gaan we door naar dia 10. Eventjes dan iets over, ik heb dat grijze literatuur genoemd. Dat gaat dan dus even los van wetenschappelijke literatuur. Er zijn natuurlijk heel veel andere bronnen die heel erg belangrijk zijn voor veel artikelen. Daar wil je ook in, als je een artikel schrijft, naar kunnen refereren. Dat kan ook. Maar heel veel van die rapporten zijn niet in PubMed te vinden. Maar die zijn wel belangrijk. En als je daarna op zoek bent, dan denk ik inderdaad dat de andere bronnen die ook eerder genoemd werden door collega's, dat die hier heel relevant zijn. Dus dat kan via Google zijn, maar inderdaad ook via websites van de Wereldgezondheidsorganisatie of van het RIVM. Via dat soort belangrijke websites kun je natuurlijk zo hele belangrijke bronnen vinden. En bijvoorbeeld ook het infectieziektebulletin, wat voor ons onderzoek vaak heel erg belangrijk is, staat helaas niet in PubMed. Dus dan is het ook belangrijk om daar dan apart naar te zoeken, naar literatuur die zeker relevant kan zijn voor je onderzoek. En ook daarbij kan de RU weer wat helpen. Dan gaan we door naar dia 11. Want ook het zoeken in Google kan nog wel een hele ingewikkelde procedure zijn. Of je dan ook de juiste dingen vindt, dat hangt er ook maar vanaf. Dus ook bij de RU op deze website, die hebben ook een online cursus over smarter searches with Google. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, dan kun je die ook hier vinden. Dan klikken we door naar dia 12. Een paar tips en tricks nog met betrekking tot literatuur zoeken. Vraag advies aan collega's, experts. Als je twijfelt of je nou echt geen literatuur is of je dingen toch mist, nou vraag het aan mensen die veel weten van je onderwerp. Om te zeggen van wat is nou een goede manier om waar moet ik beginnen? En het werd ook al genoemd eerder, snowball effect. Dat is een hele effectieve manier. Als je een referentie hebt, een goed artikel wat op je onderwerp is, om dan te kijken naar de referenties in dat artikel. En die dan weer op te zoeken en zo weer verder. Dus dat is wat bedoeld wordt met de snowball hier. Dat je de referenties uit een artikel gebruikt om ook weer verder te zoeken. En zo kom je vaak ook inderdaad terug naar de wat oudere literatuur. Die wel nog steeds belangrijk zijn voor je onderwerp. Tot slot, en dat is eigenlijk niet literatuur zoeken met een specifiek doel op een specifiek onderwerp, maar meer met als doel dat je up-to-date wil blijven over op je vakgebied. En dan kan ik aanraden om je te abonneren op article alerts, of soms heet dat de table of content. Dus om van belangrijke tijdschriften via je e-mail, zodra er een nieuw tijdschrift is, exemplaar is verschenen van dat tijdschrift, krijg je dan via je e-mail een overzicht van de titels die maand of die week zijn verschenen. En als er dan iets voor je bij zit wat je interessant vindt, dan kun je dat openen. Ik heb op de laatste dia van dit onderdeel daar een paar voorbeelden voor gezet, want dat verschilt een beetje per tijdschrift hoe ze dat nou aanpakken. Dus op dia 13, als eerste bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent in de BMC Infectious Diseases, als je zegt van nou eigenlijk wil ik wel gewoon op de hoogte blijven wat daar nou elke keer in verschijnt, dan ga je naar de website van BMC Infectious Diseases, die staat hier ook op de dia, en dan onderaan de homepage zie je Manage Article Alerts. Bij het tijdschrift Clinical Infectious Diseases heet dat weer net wat anders. Hier staat ook de website daarvan. En dan staat er onderaan de homepage staat e-mail alerts. En bij een tijdschrift Eurosurveillance heet het weer anders. Daar moet je in de menu klikken op subscribe. Maar eigenlijk bij al deze drie voorbeelden, en dat geldt voor anderen ook. Dus je moet even het juiste knopje vinden op de website. En of dat nou manage article alerts of table of contents of subscribe. Wat je moet doen is dan je e-mailadres invullen. Vaak willen ze even weten waar je werkt, maar dat is het. Je vult je e-mailadres in en vanaf dat moment krijg je op elk moment dat het tijdschrift een nieuw issue uitbrengt, krijg jij in je e-mail de titels te zien wat er is verschenen. En dan kun je op dat moment beslissen of je denkt van nou, ga ik eens bekijken. Of dat het alleen maar is van nou, dan ben ik weer eens op de hoogte wat er is verschenen. Dat was het wat mij betreft voor dit onderwerp. En ik hoor het graag als er vragen zijn.
Je kan ook je kan ook het aanklikken van who's publishing in my domain. Dat je bijvoorbeeld alleen maar de mesh-stamp iedere keer te zien krijgt. Of dat je alleen maar kan zien wie er naar jou registreert. En dat is ook wel handig.
Ja. En bedoel je dan dat je dat in PubMed bedoel je dat, Gabriella, of ergens anders?
Nee, dat kan je gewoon bijvoorbeeld bij het tijdschrift doen, waar je bijvoorbeeld bij de BMC hebt, zoals je daar een artikel in hebt, dan kan je dat aangeven dat je daar inderdaad via een knop dat je vaak op de hoogte wil blijven van alle artikelen die gepubliceerd worden met bepaalde mashterms. En dan krijg je gewoon wat verschillen is, de laatste maand, de laatste 3 maanden enzovoorts.
Ja.
Dat is echt handig.
Ja, en wat je hebt ook van die publisher groups waar verschillende tijdschriften bij ondergebracht zijn. En daar kan je inderdaad ook meer op onderwerp e-mail alerts ontvangen. En dat kan je dan per week of per maand. En ja, er zijn inderdaad, wat jij zegt, ook wat meerdere dimensies waarin je dat kan doen.
Ja, het andere is, nog een andere opmerking, wat ik merk met systematic reviews dan, is dat het altijd even duurt voordat dingen verschijnen in PubMed. Dus het kan zijn dat er een artikel is, en dan heb je een braafje systematic review gedaan, dat heb je dan gepubliceerd, en tot een bepaalde datum heb je dat bijgewerkt, die vermeld je dan, en dan krijg je een hele boze auteur, want dan is een artikel niet meegenomen, terwijl het al verschenen is, maar is nog niet gepubliceerd in PubMed, want het duurt gewoon een enorme tijd. En dat is best wel vervelend.
Ja, wat denk jij dat de oplossing is?
Ja, nou, er is geen oplossing, want vaak kan je, je weet nog niet waar je naar moet zoeken. Je hebt braaf de mashterms ingevuld.
Ja.
En je hebt alles comfort nog even nagekeken, dus het is niet anders. Het enige wat je kan doen, is gewoon de antwoord, dat het gewoon toen nog niet gerevisiteerd was.
Nee, precies. Want heel vaak verschijnen artikelen eerst als e-publicatie al wel op internet, maar dat komt ook al in PubMed terecht volgens mij. Weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, inderdaad, dat is gewoon de realiteit. En je hebt op maandag iets afgerond. Maar als je volgende week maandag gaat kijken, zijn er weer nieuwe dingen bij. Dus dat klopt wat je zegt. En dat is gewoon zo.
Ja, en daarbij is het ook nog zo dat zodra dingen opgenomen worden in PubMed, dat niet gelijk op diezelfde dag die zogenaamde mesh-termen eraan gehangen worden. Dus daar zit ook nog wel een kleine delay in, zeg maar. Dan zijn ze wel opgenomen in PubMed, maar dan kun je ze ook nog niet vinden met de mesh-terms. En inderdaad, Gabrielle, je hebt gelijk, er zit er zit wat tijd tussen en die e-publicaties die worden maar echt heel ten dele in PubMed gedaan, maar altijd wel op de tijdschriften zelf. Dus je zou wel, als je zegt van dit tijdschrift bijvoorbeeld, ik heb hier een paar genoemd, maar wellicht op het onderwerp waar je bent, dus dat is wel echt, er zijn een paar hele belangrijke tijdschriften, en dan zou je van die tijdschriften de e-publicaties kunnen door. Kunnen scannen, want op de websites van de verschillende tijdschriften staan die altijd wel al genoemd. Maar goed, dat gaat wel ver.
Ja, dat gaat echt ver. Dat is bijna niet te doen.
Nee, maar ik denk dat het, om het weer een beetje in context te plaatsen, dat dit dit is wel een reële situatie, maar aan de andere kant, als je onderzoek doet, is het ook vaak niet dat je het daarvan moet hebben en is de meeste informatie die je zoekt al toch al wel iets ouder dan 2 dagen oud, dus dan zal je de meeste dingen wel vinden. En in incidentele gevallen zal je iets missen of pas later achterkomen en daar heb je dan, dat is dan gewoon zo. Ja, zijn er nog
wel? Sorry.
Ladies first.
Oh, joh. Kleine Twente nog een keer. Ik heb nog een goede tip. Als ik namelijk MSM en chlamydia intyp in PubMed, dan krijg ik echt, ik weet niet hoeveel hits. Omdat er dan volgens mij ergens in het artikel staat er dan chlamydia of MSM. Maar als ik dan bijvoorbeeld title tussen haakjes achter typ, krijg ik alleen artikelen waarbij in de titel staat dat het onderzoek is gedaan naar chlamydia en MSM. En dat beperkt bij mij altijd heel erg de zoektocht. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ja, en ten positieve ook? Of gooi je dan ook belangrijke dingen, mis je dan ook belangrijke dingen? Of is het juist handig?
Ja, dat weet ik niet. Ik krijg dan juist een hele specifieke artikelen juist voor wat ik zoek.
Ja.
Anders besluit ik zo in al die literatuur.
Wat vaak heel handig is om dus verschillende dingen te combineren. Dus dat je het op verschillende manieren doet en dan, dat is vaak de sterkste aanpak, denk ik. Ja, maar bedankt voor de tip. Stijn, wat wilde jij toevoegen?
Ja, nog even als oplossing ook om bij te blijven. Je kan ook in PubMed, als je een briljante zoekvraag hebt uitgewerkt, kun je die ook opslaan. Moet je wel even een account aanmaken in PubMed. En dan kan je ook een periodiek, dus elke maand opnieuw laten runnen voor diezelfde vraag. En zo kun je als het ware ook bijblijven met die druk op een hele eenvoudige manier. Dat komt dan gewoon per mail naar je toe. Dus dat is misschien ook wel een oplossing om een beetje op die manier bij te blijven zonder steeds opnieuw te moeten zoeken.
Ja, vind ik een hele goede aanvulling, Stijn. Dankjewel. dan wil ik graag verder gaan naar het volgende onderdeel. Want nadat je literatuur hebt gezocht en je studie hebt gedaan, ga je een artikel schrijven of misschien al in je onderzoeksvoorstel moet je de literatuur op een rijtje zetten. En dan kom je op een punt van hoe neem je nou je literatuur mee in je tekst. Nou, ik heb gevraagd wat er op de GGD gebeurt. Hoe verwijs je naar je referenties in je artikel? Een aantal gaven aan dat ze met tekst een getal intypen en de referenties onderaan intypen. Een aantal gaven aan met voetnoten te werken. Het werken met een reference manager programma, zoals bijvoorbeeld EndNote, werd ook genoemd. En ja, deze opties waren een beetje afhankelijk van hoeveel referenties er gebruikt werden in de tekst. Of dat iemand voor voetnoten koos of voor meer een programma. Nou, of deze aanpak werkt, dat hing af van de methode die men aangaf uiteraard, die ze gebruikte. Het typen in Word gaat goed totdat je de tekstvolgorde gaat omgooien. En daarmee is denk ik ook gelijk het grootste knelpunt van die manuele aanpak genoemd. En die persoon gaf aan, ik laat de nummers nu maar eerst staan tot ik helemaal klaar ben en ga op het einde nog een keer oplopend nummeren. Maar dat is een heel precies werkje. En ik denk dat dat zo is en ook dat het foutgevoelig is. Iemand anders gaf aan dat hij wel met EndNote werkt, maar dat dat niet in de Citrix-omgeving van de GGD op de computer gezet kan worden. Dus die werkt dan haar referenties bij op een aparte laptop of wanneer ze bij Amfi is. Iemand anders riep uit dat het heel omslachtig en vervelend was. Want inderdaad, als je dus een stuk tekst verplaatst of verandert, dan verandert de hele lijst. En dat is moeilijk om bij te houden. En iemand gaf aan dat de GGD dat zo'n programma niet heeft en dat ze ook niks kunnen downloaden. Dus dit zijn een beetje de geluiden die ik terugkreeg uit mijn korte interviews. En ik geef nu het woord aan Ellen om daar wat rode draad op aan te brengen.
Dankjewel. Ja, dat mag.
Ik heb ook wel eens begrepen dat afhankelijk van welk tijdstip je schrijft. Want soms zeggen ze dat als je een bepaald iets gebruikt, bijvoorbeeld een web manager of zo, dat het programma zich verslikt in een bepaald programma. Dus dat geeft ze daar ook advies over, wat ze willen dat je dan gebruikt. Dus heb je daar eigenlijk weinig keuze in?
Ik snap dat niet helemaal, want het tijdschrift die stelt niet aan jou dat je EndNote moet gebruiken of iets, maar het tijdschrift die bepaalt wel hoe jij je referenties... Oké.
Okay. Precies, het is omgekeerd. Dat zij zeggen van, gebruik bijvoorbeeld dit of dat, want als iets anders gebeurt, kan het zijn dat onze vertaling zich erin verslikt of zo. Zo wil ik het.
Ja. Dat is, als ik je goed begrijp, is dat precies ook de reden waarom ik hier op als eerste neer heb gezet bij 13, dat je eigenlijk EndNote of Reference Manager zou moeten gebruiken voor je artikel. Want stel dat je je artikel naar een ander tijdschrift wilt doen of naar dat je iets moet veranderen, dan kan het zomaar op een hele andere opmaak gemaakt moeten worden. Elk tijdschrift wil dat op een andere manier en EndNote en Reference Manager kunnen daar met een klik op de knop mee omgaan. Wil een tijdschrift dingen met auteurs in de tekst hebben, wil het met cijfers, met superscript, met iets tussen haakjes, iets in accolades. Dat staat allemaal, al die verschillende manieren waarop je naar literatuur kan verwijzen, dat staat allemaal in EndNote. Daar klik je aan welk tijdschrift je wil hebben en je kunt het precies zo maken als je wil, zonder dat je allerlei andere dingen erin wil hoeft te doen. En daarom is het vooral belangrijk om EndNote te gebruiken. En ik heb daar als tweede puntje staan, het is een investering. Ik durf bijna tussen haakjes kleine te zetten, maar misschien, het is echt een investering. Maar uiteindelijk heb je een groot voordeel. En dat is vooral omdat je niet per artikel een apart bestand hoeft te maken in EndNote. Je maakt eigenlijk per onderwerp, ik zou zelfs voor alle dingen een bestand kunnen maken waarin jij je literatuur hebt staan. En dat bestand kun je elke keer updaten met nieuwe artikelen en gebruiken voor de verschillende artikelen die je gaat schrijven. Je hebt, als je daarvan gebruik maakt, alle referenties bij elkaar. Je kunt ze makkelijk terugvinden. En nou, hier dus als volgende punt inderdaad, dus je hebt een automatische referentielijst in je artikel met de juiste opmaak die je tijdschrift wil hebben. Nou wil ik eventjes terugkomen op wat sommige mensen toch als footnote of als met cijfertjes in Word zelf gebruiken en niet zo'n automatisch programma. En dan zou ik als tip hebben, als je daarvoor kiest, om in eerste instantie niet dan met cijfers te gaan werken, maar met de namen in je tekst. Als je in je tekst tussen haakjes bijvoorbeeld de eerste auteur en het jaartal schrijft van het artikel, en je schrijft het ook op die manier in alfabetische volgorde in je referentielijst. Ook al als je dan in je tekst dingen verandert, naar boven of naar beneden, dan blijft toch je referentielijst correct. Dus om dan niet met cijfers te werken, maar met namen en jaartallen. Als dat mag voor het tijdschrift waarin je werkt natuurlijk. Maar dat is in ieder geval voor, nou ja, al gaande het proces misschien een tip. Ook als je, nou ja, bij het Radboud gebruiken we EndNote als programma, inderdaad. En ook daarvoor bestaat er weer een korte online cursus op de Radboud Universiteit. Het is weer dezelfde link als die ik eerder heb genoemd. En dit is het logo van EndNote. Dus daar is een online korte cursus over. Nou, het is niet een ingewikkeld programma. Het is denk ik, als je het hebt over investering, iets omdat je alle referenties in moet importeren erin. En nou ja, je moet het eventjes netjes bijhouden allemaal, maar het is niet een ingewikkeld programma. Dat was het wat mij betreft over dit stukje literatuur verwijzen in je artikel. Zijn hier vragen of nou ja, vooral ook andere tips van mensen? Nee, geen vragen of aanvullende opmerkingen?
Ja, nog één hier.
Ja?
Bij Twente. Ja, mijn collega.
Hoi, mijn naam is Ben Skidmore. Ik had een korte vraag. Ik had een keer ervaring met zo'n programma, dat was dan RepWorks. En daarbij kwam er een update van van het programmaatje zelf. En daardoor was ik heel veel kwijt. Gebeurt dat vaker, ook met EndNote? Of hebben jullie daar geen ervaring mee dat gebeurt?
Nee, ja, vroeger was dat echt het geval hoor, dat je dan als er een update kwam, dat al je data, nou, met alle programma's eigenlijk, dat je alles moest omschrijven. Nou ja, dat was allemaal heel ingewikkeld, maar eigenlijk is dat nu niet meer zo. EndNote die heeft continu updates en dat gaat in kleine stapjes en daarbij blijft alles zeg maar compatible met elkaar. We hebben dat hier nog nooit meegemaakt. Oké. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen? Of anders kan het ook straks aan het einde nog. Dan ga ik lekker verder met het volgende onderdeel. Dan gaan we door naar dia 16 over de METC. Ik wil hier heel kort over zijn. We hebben het vandaag over het doen van goed onderzoek. Dan denk ik dat het onderwerp medisch-ethische toetsingcommissie niet mag ontbreken en daarom hebben we het toegevoegd. Maar ik wil vooral even verwijzen naar de telearena van Alma van 2 jaar geleden, waarin het toen uitgebreid aan de orde is gekomen. En daarnaast mag je ons altijd contact met ons opnemen bij vragen over of bemiddeling met de METC. Maar ik heb, even kijken, ik geloof toch 3 dia's om eventjes een aantal dingetjes met betrekking tot de METC, de Medische Ethische Toetsingscommissie, eventjes de revue te laten passeren. Op dia 17, misschien wel de hamvraag, wanneer moet je onderzoek nou naar de METC? Wanneer heb je nou toestemming nodig van je Medische Ethische Toetsingscommissie? Dat is als jouw onderzoek valt onder de WMO, onder de wet mensgebonden onderzoek. En nou ja, wat is dat nou? Wat is de WMO? Wanneer geldt die? Die geldt als je onderzoek, een onderzoek betreft bij je onderzoeksdeelnemer. Dat kan een gezonde vrijwilliger, dat kan een patiënt zijn, dat kan een professional zijn. Maar als iemand aan een handeling wordt onderworpen of een gedragswijze wordt opgelegd. En die handeling of die gedragswijze, dat kun je heel breed zien. Dat kan een medische interventie zijn, maar dat kan ook dat iemand een bepaald dieet gaat volgen. Dat kan het afnemen zijn van bloed. Dat kun je heel breed opvatten. Maar in ieder geval moet de deelnemer iets doen of iets veranderen. Onderzoek dat zeker niet WMO-plichtig is of wat niet onder de WMO valt, dat is onderzoek met anonieme patiëntgegevens. En als je onderzoek doet met bijvoorbeeld lichaamsmateriaal wat er al is verzameld in een Radboud biobank. En wat heden te dagen steeds meer en meer eigenlijk gebruikelijk wordt, is als jouw onderzoek niet onder de WMO valt, dat je dan via de medisch-ethische commissie een verklaring kunt krijgen dat je ook ontheffing hebt van, je, van de METC. En ook daarbij kunnen wij jullie assisteren als je zo'n verklaring nodig hebt. En soms heb je dat nodig voor, om in je artikel te vermelden. Dan gaan we door naar dia 18. Even een paar voorbeelden ter illustratie. Is een onderzoek nou WMO-plichtig? Dat wil zeggen, moet ik met mijn onderzoek naar de medisch-ethische toetsingscommissie of hoeft dat niet? Voorbeeldje 1, dat betreft retrospectief onderzoek. Dus dat is onderzoek met statussen, ook wel vaak dossieronderzoek genoemd. Hierbij hoeven de onderzoekspersonen niks meer te doen. Het is eigenlijk allemaal gegevens wat al is verzameld, dat is ergens opgeslagen. En daarom valt het niet onder de WMO. Dus dit onderzoek zou je niet eerst hoeven te laten toetsen door de medisch-ethische toetsingscommissie. Voorbeeld 2, heb je een onderzoek waarbij een bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek gedaan zal gaan worden, dan valt het wel onder de WMO, want die persoon moet bloed afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. Voorbeeldje 3, als je onderzoek doet waarbij aan de onderzoeksdeelnemer wordt gevraagd om bijvoorbeeld één keer maar wat urine in te leveren, dan is dat eigenlijk zo'n kleine handeling, dan hoeft zoiets, ook al is het wel een handeling, je vraagt iets van de patiënt, maar dat is zo minimaal, dan valt het toch niet onder de WMO. Maar moet bijvoorbeeld iemand 3 weken lang alle urine verzamelen en dat inleveren, dan is dat weer veel ingrijpender en dat zou dan weer wel onder de WMO vallen. Dus het is soms ook een grijs gebied en daarom stelt de METC van het Radboud UMC ook je in de gelegenheid om aan hun te vragen of je onderzoek dan onder de WMO valt of niet. Tot slot, jazeker.
Ik had het geval uitgezocht voor urine en ontlasting. En daarbij stond dat als het eenmalig inderdaad was en er was geen behandeling aangekoppeld, dan was het niet. Maar wanneer er mogelijk behandeling aangekoppeld zou kunnen worden, dan weer wel.
Ja, dankjewel voor die toevoeging. Ja, en dus het is inderdaad afhankelijk, hè, van wat ermee gedaan wordt of hoe vaak iets gebeurt of het dan onder de WMO valt of niet. Ja, tot slot een voorbeeld naar onderzoek met interviews of vragenlijsten. Als dat gaat over niet gevoelige kwesties, dan is dat niet WMO-plichtig. Heb je nou een hele intensieve vragenlijst, een hele lange of het de vragenlijst gaat over gevoelige kwesties, of de vragenlijst wordt afgenomen bij een kwetsbare groep, dan zou zo'n onderzoek met betrekking tot interviews of vragenlijsten wel onder de WMO vallen. Dus ook daar is het niet het is helemaal zwart-wit dat alle vragenlijsten onderzoeken nooit onder de WMO vallen. Dat kan wel degelijk het geval zijn. Ja? Ja?
Dag, nee, ik weet niet zo goed hoe ik mijn vraag moet stellen, maar ik zat te denken aan het feit dat nu de vaccinatiegraad bij het RIVM van alle individuele medewerkers, of gewoon van iedereen, wordt genoteerd, anoniem weliswaar. Valt dat dan onder E, waarbij E bij de wel dossieronderzoek is, maar wat dan toch niet onder de WMO zou vallen, want dat zou ik een beetje vreemd vinden eigenlijk. Of is dat iets heel anders?
Wordt deze vaccinatiegraad, wordt dat specifiek voor onderzoek dan ingezet? Of is het eigenlijk iets wat al loopt? Dat wordt met andere doeleinden gedaan. En wat je dan als een extra zou willen gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek?
Van het verzamelen inderdaad.
Oké, want ik denk dan als het doel echt is van het verzamelen al voor wetenschappelijk onderzoek is, dan wordt het toch, dan zou het misschien best onder de WMO kunnen vallen, omdat het is niet iets wat al bestaat. Ik bedoel hier echt met het eerste puntje, als je het hebt over dossieronderzoek, iets wat gewoon gedaan is vanwege en is verzameld voor andere doeleinden. En dat wordt dan, later gebruik je iets wat al verzameld is voor wetenschappelijk onderzoek. Wil jij toevoegen, Alma? Sorry.
Mag ik nog wat toevoegen? Is dat niet onderzoek wat voor surveillance is en wat niet echt wetenschappelijk onderzoek is?
Ja, dat denk ik ook, want daar wordt dat natuurlijk voor verzameld. Okay. Ik heb daar wel een keer met Suzanne Hané van het RIVM een discussie over gehad, dat er natuurlijk ook binnen... Ik denk dat je die surveillance data misschien een heel klein beetje als een soort van klinische data kan zien, waarbij het gebruik van die vaccinatiegegevens gewoon puur voor beleid en analyse van de vaccinatie-uptake in Nederland is echt waarvoor het verzameld is. En wanneer dat je dat echt gaat ombuigen naar een wetenschappelijk onderzoek, dat het wel een beetje een glijdende schaal is naar een ander doel. Maar sowieso zijn die data anoniem. En hangt het er dan denk ik een beetje van af wat je dan moet doen. Maar die data zijn sowieso niet vrij toegankelijk als je niet, denk ik, bij het RIVM zit. Maar dat weet ik niet precies. Maar het is in elk geval niet iets waar de persoon zelf nog toestemming voor moet geven. En ik denk dat ook antwoord kan geven op deze vraag is het volgende punt waar we het over gaan hebben. Of wat op de volgende slide staat. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat Ellen even verder gaat met haar verhaal. Want ik denk dat de vraag dan direct beantwoord wordt.
Ja, want het gaat er eigenlijk om dat als we doorgaan naar dia 19, dat ongeacht of je onderzoek nou WMO-plichtig is of niet, hè, ongeacht dat met WMO-plichtig betekent dan dat zo'n medische ethische toetsingscommissie daarna moet kijken en dat moet goedkeuren. Maar ongeacht of dat nou wel of niet het geval is, moet je goed onderzoek doen. Moet je je houden aan, eigenlijk gelden alle regels, alleen hoeft de METC het niet goed te keuren. Maar alle regels die je in acht moet houden bij het doen van goed en ethisch verantwoord onderzoek, die blijven natuurlijk gelden. En hier heb ik twee codes genoemd, dat is de code goed gedrag en code goed gebruik, die ongeacht of je onderzoek WMO-plichtig is of niet, gelden. En de code goed gebruik die richt zich op het gebruik van lichaamsmateriaal wat verzameld is in biobanken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. En de code goed gedrag gaat eigenlijk over al het onderzoek en het doen van goed onderzoek en ethisch verantwoord onderzoek. Je moet je altijd houden dat je op een ethische manier omgaat met gegevens. En hier staat bijvoorbeeld dan ook genoemd, het gaat over coderen en over anonymiseren van data. Dat je daar altijd dat je daar altijd goed moet over nadenken en je moet houden aan alle regels. En hier staat ook toestemming. Je hebt natuurlijk ook bij onderzoek wat niet WMO-plichtig is. Maar je doet iets met patiënten met niet-anonieme gegevens. Je vraagt iets van patiënten. Dan moet je daar toestemming voor vragen van de desbetreffende personen via informed consent. En je moet gegevens die je doet voor onderzoek op een juiste manier bewaren. Dat gaan we zo meteen ook in het vierde punt gaan we daar naar kijken. En dat geldt ook voor het doen van een pilotstudie, dat je dat op een juiste manier doet. En hier staat ook nog een puntje over nieuwe bevindingen of toevalsbevindingen. Als jij op basis van jouw onderzoek iets vindt wat voor de desbetreffende persoon van belang kan zijn voor zijn gezondheid of zelfs voor gezondheid van anderen, dan moet je daar iets op een ethische manier mee doen. Dat mag je niet dan negeren. En tot slot, dat je goed nadenkt over de beveiliging van persoonsgegevens en van lichaamsmateriaal. Dat je daar op uiterst zorgvuldige manier mee omgaat. Zijn hier nog vragen over?
Ja, wij hebben nog wel een vraag, Twente weer. Ja, sorry, nu denken we dat we in de spreekstand komen. Hoeveel kost dat, METC, en hoe lang duurt dat?
De kosten zijn er niet, volgens mij. Vanuit, ook niet voor de GGD, toch? Of geldt het alleen als je vanuit universiteiten doet? Volgens mij is het alleen voor bedrijven, voor commerciële bedrijven, dat dit iets kost. Maar volgens mij voor non-profit kost het niks.
Hier niet.
Dus dat kost geen geld, maar dat kost wel tijd. En qua tijd is het lastig om daar van te zeggen. Want dat kan ontzettend verschillen tussen verschillende onderzoeken. Maar als het op zich een recht toe recht aan onderzoek is, dan hoeft het helemaal niet lang te duren. Dan kijken de experts van de medische ethische commissie kijken naar je onderzoek, naar je onderzoeksprotocol. En Nou, dan kan het terugkomen met een aantal aandachtspunten, maar of direct goedgekeurd worden. En dan is dat binnen een paar maanden geregeld. Maar is er wel iets ingewikkeld, dan moet het een paar keer heen en terug en je moet dingen in jouw informed consent aanpassen of in jouw patiënteninformatiebrief, dat ze dat toch aangepast willen zien. Dan willen ze wel, wil de MTC dat weer opnieuw beoordelen en dan kan het in sommige gevallen een heel lang proces worden. Geen pijn op te trekken. Ja?
De MTC wat ze vragen. Aan kosten. Soms zijn er echt duidelijk wel kosten aan verbonden. En die kan je dan gewoon ook. Je kan het de meeste MTC's kan je gewoon bellen en dan kan je het ook aan hen vragen. Welke kosten verbonden zijn aan de beoordeling. Dat zijn gewoon zelf administratieve kosten. En het geldt soms wel voor een GGD. Maar nogmaals, het verschilt per MTC. En het andere is, het is handig om de vergaderfrequentie en een zomerreces bijvoorbeeld van een MTC in de gaten te houden. Want dan kan je telkens de indiening van je stuk goed plannen, zodat het gewoon snel behandeld kan worden.
Hele goede tip, want je bent inderdaad vrij om een MTC te kiezen waar je wil. En nou ja, eentje die snel vergadert, nou ja, wat aansluit op jouw planning, is inderdaad een hele goede suggestie. Dank je. Zijn er nog andere vragen? Anders gaan we door naar het laatste onderwerp. Alma.
Ja, de laatste vraag die ik aan de GGD heb gesteld staat op slide nummer 20. Waarin ik vroeg, hoe bewaar je je onderzoeksdata op de GGD? Nou, wat ik terugkreeg in een aparte map op de GGD directory, in Excel of SPSS files op mijn eigen schijf. Als er data in een gezamenlijke map staan, maak ik elke week of elke maand een backup. Ook weer iemand zei op de algemene schijf van de GGD, in een apart mapje waar alleen ik zelf in kan. Originele bestanden beveiligd met een wachtwoord. Het zijn anonieme bestanden, dus een beetje ja, verschillende strategieën. Gewoon op mijn persoonlijke schijfje op mijn werk-pc. Of dan weer toch op de GGD, op een beveiligde schijf. En het laatste antwoord was, als de data door meerdere in te zien is, wordt deze anoniem gedeeld en of opgeslagen. Geen gegevens thuis op de laptop. Indien dat wel nodig is, dan alleen anoniem. Even kijken, er zijn een paar dingen die mij opvielen. Waaronder het bewaren van data op een USB-stick. En ik ga Ellen straks ook uitnodigen om iets te zeggen over wie er nou eigenlijk bij moet kunnen bij die data. Of dat dat iedereen moet zijn, een paar mensen of misschien alleen jijzelf. Daar is ook wel wat over te zeggen. Maar mijn vraag was nog niet afgelopen, want ik wilde ook van de GGD weten wie er bij de data kunnen. Dat is de volgende slide. Nou, daar verschilden de antwoorden ook, variërend van iedereen van IZB of wie daar iets mee te maken heeft. Tot er is altijd een backup waar niemand bij kan van mezelf. En iemand die zei, ik kan er alleen zelf bij. Op mijn vraag, waar staan eventuele persoonsgegevens? Daar antwoordde men op de Citrix-omgeving of op mijn USB met alleen de anonieme data. Iemand anders zei, ook de persoonsgegevens die staan alleen op de GGD-computer en de collega's die erin kunnen hebben beroepsgeheim. Ik sla alleen anonieme en opgeschone bestanden op de GGD-schijf op. En op de vraag hoe lang je de data bewaart, gaven de meesten het antwoord 15 jaar. Maar ze gaven ook aan dat ze nu met onderzoek bezig zijn, dus dat dat nog niet helemaal aan de orde was. Nou, ik geef het woord weer terug aan Ellen, want ik denk dat zij hier wel wat mooie dingen heeft weten uit te plukken waar jullie wat aan kunnen. Aan hebben en dat is op de volgende slide.
Ja, op slide 22, dit was ook nog wat iemand had opgeschreven van ik heb eigenlijk alleen kwalitatief onderzoek gedaan de laatste tijd, geen patiëntgegevens en daarom geen wettelijke vaste termijn voor opslag van gegevens, anders dus dan in een ziekenhuis als het om patiëntgegevens gaat. Ik denk dat hier en deze verwarring komt veel voor, dat we het over, wanneer je het nou hebt over onderzoeksdata en of het nou altijd gaat om patiëntgegevens. We gebruiken vaak patiëntgegevens, maar eigenlijk moet je daar lezen gegevens van een onderzoeksdeelnemer en dat kan van alles zijn. En eigenlijk is daarbij of iets kwalitatief onderzoek is of in kwantitatief onderzoek, is daar niet zo relevant voor. Als jij kwalitatief onderzoek doet en interviews opneemt met met wie dan ook, met iemand die voor jou, die een onderzoeksdeelnemer is, dan zijn dat, en je doet dat in het kader van wetenschappelijk onderzoek, dan zijn dat onderzoeksgegevens en dan gelden dezelfde regels alsof het kwantitatief onderzoek is. Als er zometeen nog vragen over zijn, kunnen we daar nog even verder over discussiëren. Maar ik zou eerst eventjes door willen gaan naar naar dia 23. Van nou, hoe gaan we nou om met onderzoeksdata en archivering? En dan eerst even van, nou, wat zijn nou alle onderzoeksdata en wat moet je nou allemaal bewaren? En het eerste puntje, daar staat de onderzoeksmasterfile. En daar bedoel ik eigenlijk mee je hele onderzoeksdossier. Waarin je alle informatie die voor dat onderzoek relevant is bij elkaar zet. En dat kan digitaal zijn, dat kan ook op papier in een map. Maar het is belangrijk om alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de voorbereiding van je onderzoek of het uitvoeren, alle verschillende onderzoeksprotocollen, de subsidieaanvraag, correspondentie met de ethische commissie, eventuele goedkeuring, eventuele andere partijen, de financiële afspraken die zijn gemaakt, eigenlijk alles wat met je onderzoek te maken heeft, bij elkaar netjes in je onderzoeksmasterfile opslaan en bijhouden. Het belangrijkste punt is als je het hebt over van nou wat moet ik aan onderzoeksdata opslaan, dan zou ik eigenlijk gelijk willen zeggen dat je op een zo vroeg mogelijk stadium je onderzoeksdata moet scheiden van je persoonsgegevens. Dus dat je onderzoeksdata zo snel mogelijk anoniem zijn. Dus daar zit een ID-nummer in, een patiëntnummer of een deelnemersnummer, maar naam, geboortedatum, woonplaats, alle dingen die niet relevant zijn, niet direct relevant zijn voor het onderzoek, maar die je nodig hebt om de persoon te identificeren, dat je dat los van elkaar koppelt. Dus je hebt altijd je onderzoeksdata, die zijn anoniem, en je hebt je persoonsgegevens. Dat is het derde puntje. Dus in de persoonsgegevens die staan dan in, wij noemen dat hier een sleutelbestand. Dus in dat sleutelbestand daar staat ook weer dat ID-nummer, je patiënt of je persoonsnummer. En dan de persoonsgegevens, waar iemand woont of wat het GGD-nummer is of wat het Radboudnummer is van die patiënt. En verder staat daar ook niks in. Dus er zijn geen onderzoeksdata in. Hierin staat alleen de sleutel, het ID-nummer en de persoonsgegevens. En deze twee bestanden, dus het bestand waar je onderzoeksdata in staan en het bestand waar je persoonsgegevens in staan, mocht je die al hebben, die moeten altijd ten alle tijde apart bewaard blijven. In aparte mappen, als je het op een netwerkschijf doet, ook in aparte mappen op je netwerkschijf. Niet dat ze naast elkaar te vinden zijn. En de persoonsgegevens mogen nooit op een USB-stick staan. Dat moet altijd in een beveiligde omgeving staan. Dat mag ook op papier. Als je je persoonsgegevens, dus je sleutel, als je dat op papier hebt staan, dan mag dat op die manier. En dan, als je dat in een kast die op slot kan bewaart, zodat niet iedereen daarbij kan, is dat ook prima. Er werd al iets gezegd over mijn onderzoeksdata, die sla ik op, daar kan ik alleen zelf bij. Daar heb ik, of je dat op je netwerkschijf doet, of op je computer, of op je laptop, of op je USB. Het is natuurlijk belangrijk dat die onderzoeksdata niet voor iedereen zomaar toegankelijk zijn, met een password, of dat het op een netwerkschijf staat waar niet iedereen zomaar bij kan. Maar het mag ook niet zo zijn dat jij als enige bij die gegevens kan. Natuurlijk gebeurt er niks met mensen, maar er kan toch iets zijn. Dus het is wel belangrijk dat het altijd in ieder geval twee mensen toegang hebben tot de data. Dus dat is wel even iets belangrijk om dat voor ogen te houden. Dat er toch altijd wel iemand anders moet zijn die ook weet waar de data staan en daar eventueel bij kan, mocht dat nodig zijn. Dan gaan we door naar de laatste dia over dit onderwerp, dia 24. Dat gaat met name over, nou, wat moet je nou doen als je onderzoek is afgerond, als je je data wil gaan archiveren. Wat moet ik nou eigenlijk allemaal archiveren? Wat moet ik nou allemaal bewaren? Daar hebben we, is in het Radboud UMC een document over geschreven. In het Radboud UMC is nu een omgeving waar allerlei documenten staan wat gaat over het doen van een goed onderzoek. En dat documentje heb ik van de Radboud website afgeplukt en een beetje wat dingen eruit gehaald die voor jullie niet relevant zijn. En die zouden we na kunnen sturen naar iedereen. Waar dat, daarin staat dan een beetje stap voor stap opgeschreven van welke data je allemaal zou moeten archiveren en op welke manier. En ik heb hier vier puntjes uit dat document even naar voren willen halen. Wat we in het UMC aanhouden is dat je gegevens 15 jaar bewaart. Ongeacht of iets WMO-plichtig is of niet, we volgen daarin de Good Clinical Practice Guidelines, de GCP. En daar houden we dus ongeacht van wat voor onderzoek is aan dat je na afronding van je onderzoek gegevens 15 jaar bewaart. En wat zijn die gegevens dan? Dat is als eerste je onderzoeksdossier, dus al je gegevens, alle relevante documenten die ik eerder ook noemde, je protocol, je MRTC-verklaring, alle individuele informed consent formulieren, dat allemaal bewaar je als zijn in je onderzoeksdossier. Als we het dan hebben over de data, dan is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee versies. Als eerste je ruwe data, dat is dan je laatste ruwe databestand, ook in het originele databaseformaat. Met natuurlijk het codeboek wat alles betekent, oftewel je brondata. Dat kan ook zo als je niet een ruw databestand hebt, maar op een andere manier je data hebt verzameld. Dat je dat zonder dat je daar nog aan geanalyseerd hebt en nieuwe variabelen van hebt gemaakt of gehercodeerd, dat je dat ruwe bestand bewaart. En daarnaast bewaar je ook een bestand van je gegevens in SPSS bijvoorbeeld, waarin je echt de analyses hebt gedaan. En dan is het ook raadzaam om eventuele tussenstappen van datasets te bewaren de manier waarop je het geanalyseerd hebt, om dat ook te bewaren. En tot slot, maar dat bewaar je natuurlijk ook, je sleutelbestand, waarin het patiëntnummer of het personeelsnummer, het ID-nummer en de persoonsgegevens staan, moet ook gearchiveerd en bewaard blijven, maar wel apart. Dat was het, wat mij betreft. Zijn er afsluitende vragen?
Ik wil nog iets vragen over de vernietiging, want we hebben wel eens vraaglijsten gedaan op papier en die zijn dan later gedigitaliseerd. Maar er was telkens de discussie en, of je dan een gecertificeerde of niet gecertificeerde vernietiging document moest hebben. Het ene moest je voor betalen en het andere niet, maar ik weet helemaal niet hoe dat zit eigenlijk.
Ik denk dat het hier belangrijk is dat je, dus bij het Radboud zijn we daar nou heel erg mee bezig om dit op papier te zetten, zodat iedereen dat iedereen dat op dezelfde manier doet. Want hier zijn eigenlijk landelijk geen hele duidelijke regels over. Dus dat is vaak per organisatie apart, zijn daar aparte afspraken over gemaakt. En dat is dus juist in het VGD.
Sorry, ja, bij ons waren geen afspraken, ik wist het niet, totaal niet, en niemand kon me daar toen iets over vertellen. En toen heb ik daar, nou weet je wat, ik speel gewoon een case, dan maar gecertificeerd, dan kan je tenminste aantonen.
Ja, bij ons in het Radboud moet je dit soort papier in de vertrouwelijke papierbak gooien. En dan wordt dat ergens in het ziekenhuis op een vertrouwelijke manier verwerkt. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat je dus vragenlijsten die je niet meer gebruikt bij het gewone oud papier gooit, die dan vervolgens in een container buiten je gebouw komen te staan. Dus ik denk dat het hele punt is, als je op je werk een papierversnipperaar hebt, ja, dan gooi je ze daar gewoon doorheen. Want het gaat uiteindelijk om het principe dat het dus gewoon niet ergens komt te liggen waar anderen erbij kunnen. Of het gecertificeerd moet zijn of niet, dat lijkt me wel op zich effectief, maar misschien een beetje overdreven als je ook een papierversnipperaar op je kantoor hebt staan waar je het ook doorheen kan gooien. Ik denk dat je daar gewoon wel gezond verstand en eigen verantwoordelijkheid in mag inzetten. Ja.
Oké,
dank je. Helen van GC Gelderland-Zuid.
Ja, hoi.
Hoi. Ik heb even een vraagje. Waarom is het eigenlijk 15 jaar dat je gegevens moet bewaren?
Ja, dat is dan afkomstig uit de GCP. Dat is ik weet eigenlijk ook niet precies waarom die 15 jaar nou is aangehouden. Maar dat is afkomstig van medisch onderzoek, klinisch onderzoek. Dat in eerste instantie moeten gegevens natuurlijk beschikbaar blijven voor voor mensen om het op het na te kunnen zoeken, of als mensen alsnog die data willen gebruiken voor nieuw onderzoek of om dingen na te zoeken. En dat dan aan de andere kant is het ook zo dat op een gegeven moment gegevens ook vernietigd moeten worden, dat mensen ook de onderzoeksdeelnemers vinden geven geen toestemming gegeven om iets maar onbeperkt te mogen bewaren. Dus daarom is er op een gegeven moment een afkappunt gekozen van wanneer dingen dan ook echt vernietigd moeten worden. En ja, die 15 jaar is, ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar dat lijkt dan een redelijke termijn.
Oké, bedankt. Ja, want ik heb dan ook een onderzoek gedaan op Amfi en daar moest ik dan ook toestemming vragen aan mensen die misschien nog voor een tweede keer benaderd wilden worden. Dus mensen die dan niet die toestemming geven, dan bewaar je toch gewoon de gegevens. En dat is meer ter controle of vanuit een bepaald oogpunt. Dat je dus toch gegevens gaat bewaren van mensen van je onderzoek wat je verzameld hebt.
Klopt, het is niet een vrijbrief dat je gedurende die 15 jaar dan die mensen maar ongeacht maar mag gaan benaderen weer voor nieuw onderzoek. Of dat daar moet inderdaad aparte toestemming voor gegeven zijn. Het gaat echt om het nazoeken of iets wat met het onderzoek wat is afgerond. Niet dat je het mag gebruiken voor nieuw onderzoek weer. Dat is dan gaan we in de nieuwe regels in.
Oké, helder. Dankjewel.
Ja, ik heb nog een vraag eigenlijk, want daar liepen wij in de praktijk tegenaan. En die vragenlijst gegeven nog duidelijk, maar bijvoorbeeld materiaal zoals bloed of ontlasting in het lab, en als je het over heel veel hebt, ging het lab in dit geval piepen en die zei van ja, we gaan niet 15 jaar lang die dingen in de kiezer stoppen. Dus uiteindelijk hebben we in plaats van 15 jaar, is het maar een jaar geworden in de MITC. En het is wel een patiënteninformatie komen te staan. Maar achteraf is dat een heel gedoe geworden, omdat men er toch voor onderzoek over wil doen. Dus ik had dan zoiets van, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Is daar iets over vastgelegd?
Ik denk als je onderzoek doet waarbij je bloed afneemt. Oké. Ja. Wacht even, ik was even afgeleid. Als je die 15 jaar, het gaat dus vooral om de gegevens. En dat hangt dan af per onderzoek en per onderwerp wat je precies moet doen. Dus ik denk dat dat best wel een specifieke vraag is waar je denk ik per onderzoek voor moet uitzoeken wat het beste is om te doen. Gezien de tijd wil ik nog de ruimte geven voor één hele dringende vraag. Wie het eerst komt, mag hem stellen. En anders zijn Ellen en ik ook altijd te benaderen nog voor vragen achteraf. Ik zou nog graag twee dingen willen zeggen. Een aantal van jullie zie ik heel binnenkort op de academische werkplaatsbijeenkomst in Utrecht, 15 juni. En ik hoop een groot aantal van jullie ook te zien in Stockholm op de European Scientific Conference van het ECDC. Dat is in november. Eén ding wat ik nog wilde noemen ook is dat we dus accreditatie hebben aangevraagd voor de telearena's. Jullie hebben daarvoor een formulier gekregen met wat instructie hoe dit moet worden ingevuld. Ik hoop dat duidelijk was, maar anders kunnen jullie daar ook nog even iets over vragen. Het is zo dat voor de verpleegkundigen is het helemaal geregeld en is het helemaal rond. Dat het dus per telearena punten oplevert. Voor de artsenaccreditatie is er nog wat onduidelijkheid tussen ons en het accreditatiebureau. Of dat nou aan het einde van het jaar voor alle telearena's kan worden afgehandeld of dat per keer gebeurt. Dus mocht je nu je nummers invullen, kan het zijn dat je je punten nog niet meteen volgende week kan terugzien. Maar dan moet dan, ik zou het wel ook, als je als arts werkt, wel invullen. En dan komen wij er later mee terug wat precies de procedure daaromheen geworden is. Maar dat is voor ons nog niet helemaal duidelijk. Dan wil ik jullie in elk geval heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid, betrokkenheid en voor alle vragen die we hebben gehad. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad aan onze presentatie. En nou, dan hoop ik jullie allemaal heel gauw live of weer via de telefoon te zien. En bij deze sluit ik de telearena af. Fijne dag. Doei.
Bedankt. Bedankt.